Laten we voor Gods aangezicht een moment stil worden en deze dienst zo in stil gebed aan de Heer opdragen. Hierin is de liefde God jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft als verzoening voor onze zonden. En zo zijn we vanavond samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Laten we ook samen het vijfde en het zesde couplet zingen. De twee laatste coupletten van dit lied, 5 en 6 van 368. Laten we samen een stukje lezen uit Johannes hoofdstuk 3, vers 10 tot en met 21. We hebben vanmorgen met elkaar stilgestaan bij het gesprek wat de Heer Jezus heeft met Nicodemus. En vanavond willen we een klein stukje verder gaan, vanaf het tiende vers. We hebben aan het einde van de dienst van vanmorgen stilgestaan bij de vraag van Nicodemus: hoe kan dat geschieden? Hoe kan iemand opnieuw geboren worden? En dan staat er in vers 10 van Johannes 3, Jezus antwoordde en zeide tot hem, gij zijt de leraar van Israël en deze dingen verstaat gij niet. Voorwaar, ik zeg u, wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben. En gij neemt ons getuigenis niet aan. Indien ik u lieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven wanneer ik van het hemelse spreek? En niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht. Want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. De Heer Jezus zei tegen Nicodemus in het 10e vers, daar staat: verstaat gij deze dingen niet? Nicodemus, de leraar van Israël, begreep het niet. Verstaat gij deze dingen niet? Misschien goed om daar even een tekst over op te slaan in 2 Korinthe of 1 Korinthe 2. In 1 Korinthe 2, vers 14. Verstaat gij deze dingen niet? In 1 Korinthe 2, vers 14, daar staat, of misschien vers 13 te beginnen. Hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door God, door de geest geleerd zijn. Zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is. Want het is hem een dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen of te begrijpen is. Hij kan het niet verstaan. De Heer Jezus zegt tegen Nicodemus: verstaat gij deze dingen niet? We moeten niet vergeten, de Heer Jezus spreekt hier tot de grote theoloog. De leraar van Israël. En hij begreep het niet. Verstaat gij deze dingen niet? Paulus leert ons in 1 Korinthe 2, wat we net gelezen hebben, dat het alleen te begrijpen is door de Heilige Geest. Dat Gods woord alleen ingang heeft in ons hart door het werk van de Geest van God. En alleen als je opnieuw geboren bent, alleen als je een kind van God bent, dan heb je toegang tot de schatten van het woord van God. En als dat ontbreekt in je leven, dan gaat het allemaal, de diepe intentie van het woord van God gaat langs je heen. Je begrijpt het niet. Je verstaat het niet. En daarom zegt er Jezus ook, als u weer teruggaat naar Johannes, in Johannes hoofdstuk 5, in Johannes 5 vers 39, daar zegt er Jezus tegen de schriftgeleerden, tegen de fariseeërs, waaronder ook deze Nicodemus behoorde. En we hebben dat in Israël ook gezien. Het was heel mooi om deze 11 dagen zo door Israël te wandelen, door Israël heen te trekken. En we zongen net in de tuin van de pijn of in de hof van Gethsemane. Het is heel bijzonder om die hof van Gethsemane te zien. Om te zien waar de Jezus in Caesarea Philippi, helemaal in het noorden van Israël, zijn lijdensweg begon. En dat er staat: van toen af aan begon hij hen te vertellen dat hij moest lijden. En dat de Heer Jezus daar vandaan naar de berg Tabor geweest is, heeft laten zien wie hij werkelijk is. En vandaar is hij over de Jordaan getrokken en via Jericho. We hebben het allemaal mogen zien met onze eigen ogen, de afgelopen 11 dagen. En hoe hij vanuit Jericho naar Jeruzalem opgegaan is. En daar bij Bethanië kwam en zijn voeten gezalfd werden. En de vijgenboom vervloekt heeft. En dan de weg ging, de Via Dolorosa, uiteindelijk naar de berg Golgotha. Het is zo wonderlijk om dat met eigen ogen te zien, hoe de Heer Jezus daar gewandeld heeft en zijn weg gegaan is. De weg naar het kruis. Nou, en hier staat in vers 39, gij onderzoekt de schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben. En deze zijn het welke van mij getuigen. Waar je de Bijbel ook opslaat, in het Oude Testament, het gaat over Jezus. Want Hij is dat woord. Het gaat over Jezus. En dat, dan zegt hij Jezus ook in dat 46e vers van Johannes 5. Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook mij geloven, want, een heel bijzonder vers, want hij, Mozes, heeft over mij geschreven. De eerste 5 boeken van de Bijbel die Mozes geschreven, gaan over Jezus. Het hele Oude Testament is 1 getuigenis van Jezus. En als je de geest van God niet hebt, ja, dan zul je het Oude Testament alleen als een geschiedenisboek lezen. En dan ontdek je niet de diepere lagen in het woord van God. En dat had ik heel wonderlijk, dat wij hadden een Joodse gids bij ons, die we al een aantal keren gehad hebben. En hij zegt wel tegen mij, joh, dat is wel heel interessant dat dat er staat. Dat je vanuit dat Oude Testament die diepere lagen kunt vinden. Maar hij begrijpt het niet. Hij snapt het niet. Verstaat gij deze dingen niet? De Heer Jezus zegt hier in het 11e vers, als we even teruggaan naar Johannes 3. Wij spreken van wat wij weten. En hij zegt, wij getuigen van wat wij gezien hebben. Wie is die wij? Over wie heeft die Jezus het dan? Wij spreken van wat wij weten. Het was voor de Jezus een zeker weten. Er zijn heel veel theologen die er niet zo zeker van zijn. En het misschien zelf niet eens helemaal geloven. Maar Jezus zegt, ik ben er zeker van. Ik weet het. En hij getuigt van dat wat hij gezien heeft. Het gaat hier om zekerheid. Om werkelijke ervaring. Wij spreken over dat wat wij ervaren. En als de Jezus spreekt over wij, dan heeft hij het ook over al de profeten die met hem getuigd hebben in het woord van God. En tegenover die wij, zegt de Jezus in hetzelfde vers, aan het einde van het 11e vers, en gij neemt ons getuigenis niet aan. En wie is die gij dan? Die gij, ja, daar wordt Nicodemus geïdentificeerd met het Joodse volk. Met de Farizeeërs, met de schriftgeleerden. Ze nemen het niet aan. En dan gaat hij Jezus op de een of andere manier proberen om Nicodemus iets duidelijk te maken. Vanuit dat Oude Testament. Een geschiedenis die je kunt lezen als geschiedenis. Als iets van een gebeurtenis. Maar waarvan de Jezus gaat duidelijk maken van, en die gebeurtenis heeft nog een diepere laag. Heeft nog een veel diepere betekenis. Want dan zegt de Jezus in het 14e vers. In het 14e vers zegt de Jezus dan, en net zoals dat Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Weet je het nog, Nicodemus? Dat heb je toch gelezen? Dat heb je misschien als een stukje geschiedenis gelezen, maar wat betekent dat nou precies? Dat Mozes daar in de woestijn een slang verhoogd heeft en iedereen die naar die slang keek, werd genezen. Oké, je kunt het als geschiedenis lezen. Maar waarom staat het er? Mozes heeft over Jezus geschreven. Hierin kun je een fotootje zien in het Oude Testament van Jezus. Versta je het? Begrijp je het? Laten we het heel even lezen uit Numeri 21, waar dat gebeurt. In Numeri 21, daar zie je deze geschiedenis, deze gebeurtenis. En dan ziet u ook wat de oorzaak was. De oorzaak was dat ze zeiden, aan het einde van het 5e vers van Numeri 21, aan het einde van het 5e vers, daar staat, want er is geen brood en geen water. En van deze flauwe spijs walgen wij. Geen brood, geen water, terwijl we in het woord van God kunnen lezen dat er een rots was die geslagen werd en altijd met hen meeging. Geen water en van deze flauwe spijs walgen wij. We willen dit eten niet. Die flauwe spijs was het manna wat God hen gegeven heeft. En ze zeiden, nou dat willen we niet. En dit manna was heel eenvoudig het beeld van het brood wat uit de hemel neerdaalt. We willen Jezus niet. En dan komt God storen als je Jezus verwerpt, Jezus niet nodig hebt. En dat lees je heel duidelijk in Johannes 3. Dan ga je verloren. Dan word je overgeleverd aan de machten van Satan. En dan zie je in vers 8... De Heere dan zeide tegen Mozes, maak een vurige slang en plaats die op een staak. Ieder die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak en zie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven. Als straf zond God slangen, vurige slangen, die het volk beten. Waardoor de mensen stierven. Nou, deze gebeurtenis staat in de Bijbel. En als schriftgeleerde, als fariseer, kun je dit wel lezen. Maar hij begreep het niet. Hij begreep het niet. En dan gaat hij Jezus hem duidelijk maken. Daar staat, wie op hem zijn blik richtte, bleef in leven. Op hem je blik richten, op hem zien, was een teken van geloof. Was een daad van geloof. Op hem zien, en dat staat er zo mooi in dat 14e vers. Zo, als we naar Johannes 3 gaan, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die gelooft, in hem eeuwig leven hebben. Een ieder die gelooft, op hem zijn blik richt, naar Jezus kijkt, die heeft eeuwig leven. Dat eeuwig leven is niet in de eerste plaats eindeloos leven, maar dat eeuwig leven is leven wat bij de eeuwigheid behoort. Dat is het leven van Jezus zelf. Dat is het nieuwe leven. De nieuwe schepping. Ik moet zo denken aan dat woordje wat hier staat, zo. Net zo, op dezelfde manier. Vindt u het niet vreemd dat Mozes die slang op een staak in de woestijn omhoog moest steken? En dat Jezus hier vergeleken wordt met de slang. Dat kan toch niet? Jezus, die slang waardoor ze gered werden, is nu Jezus. De slang en Jezus die hier als het ware op elkaar moeten gaan lijken. Jezus, een slang. Wat gebeurde er met die slang? Ik zal het u even citeren uit Genesis 3. In Genesis 3, daar staat dat de zonde in de wereld kwam door de slang. En dan roept God die slang tot zich. Daar staat letterlijk in Genesis 3. En dan zegt de Heere God, omdat je dit gedaan hebt, ben je vervloekt onder alle dieren. En voortaan zul je op je buik door het stof moeten kruipen. In Genesis 3 wordt de slang, Genesis 3 vers 14, wordt de slang vervloekt. En wat gebeurde er met Jezus aan het kruis? Er staat in Galaten 3 vers 13 dat de Heer Jezus voor ons aan het kruis een vloek werd. Jezus werd voor ons aan het kruis een vloek. Zoals de slang, zo Jezus. Er staat in de Bijbel dat Jezus voor ons tot zonde gemaakt werd. En dat de vloek over hem heen kwam. De enige zoon van God werd de verlaten zoon. Hij heeft alles gegeven. Het is de enige reddingsbron waardoor wij kunnen behouden worden. En deze reddingsbron is niets anders dan de liefde van God. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Begrijp je dat, Nicodemus? Het is Nicodemus nog nooit in zijn hart gekomen. Nicodemus wist het allemaal wel theoretisch. Hij kende misschien het hele Oude Testament wel uit zijn hoofd. Maar hij begreep het niet. Verstaat gij deze dingen? Begrijp je dat? Dat God zijn zoon naar deze wereld liet komen. En net zoals dat Mozes die slang verheven heeft, zo zal ook de zoon des mensen verheven worden. En net zoals de mensen naar die slang moesten kijken om in leven te blijven, zo worden wij uitgenodigd om naar Jezus te kijken. Mag ik jou heel persoonlijk vragen, is er een moment geweest dat jij zo naar Jezus keek? Dat je je blik, je ogen op hem gericht hebt. Omdat je wist dat je verloren was. Dat je wist dat je dodelijk gebeten bent door de slang. Dat je besmet bent met de zonde. We hebben de afgelopen weken natuurlijk wat nieuws gehoord over de Ebola-besmetting. En dat je ziet dat er hulpverleners naartoe gegaan zijn. En zelf uiteindelijk besmet werden en moesten sterven. Je zou er toch het liefst uit de buurt willen blijven. Jezus werd voor ons tot zonde gemaakt. Om ons te redden. En als je niet kijkt naar Jezus, dan staat er in, misschien wel goed om dat even op te slaan, in 2 Thessalonicenzen 1 vers 9. Daar wordt maar heel weinig over nagedacht. Weet u dat de Heer Jezus zelf, dat klinkt misschien heel gek wat ik nu zeg, dat de Heer Jezus toen hij op aarde was, meer gesproken heeft over de hel dan over de hemel? Dat is heel vreemd. Als je alle teksten naast elkaar zet en optelt waarin de Heer Jezus spreekt over de hemel, dan spreekt hij meer over de hel dan over de hemel. Was het dan een doemprediker? Helemaal niet. Maar hij kwam om de mensen te redden voor die verlorenheid. Nou, er staat in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1 vers 9. Daar staat: zij die Jezus niet gehoorzamen, niet in Jezus geloven, dan staat er in vers 9, deze zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijne sterkte wanneer hij komt. Staat er wel eens bij stil. Iemand die de Heer Jezus niet aanneemt, iemand die niet naar de Heer Jezus kijkt, iemand die niet gelooft in de Heer Jezus, daar staat, zal eeuwig verderven. Zal eeuwig ver zijn van het aangezicht des Heren. De Heer Jezus spreekt over de poel des vuurs waar mensen eeuwig zullen moeten verblijven. Ver van Gods aangezicht. Zijn we ervan doordrongen? Brieven uit de hel van Lewis. Als je dat boek gelezen hebt, dan zul je toch je leven lang inzetten om mensen daarvoor te waarschuwen. Want mensen zonder Jezus gaan voor eeuwig verloren. Het is niet zomaar iets leuks, het evangelie, maar het is noodzakelijk. Het is niet zo van, ach, zal ik maar eens even naar die slang kijken. Er was geen andere mogelijkheid. Alleen door het kijken naar die slang werden mensen gered. Alleen door het kijken in het geloof naar Jezus worden mensen gered. Het is noodzakelijk. God heeft zijn zoon gezonden in de wereld. En dat staat hier letterlijk in het stukje. Niet om de wereld te veroordelen, want de wereld was al veroordeeld. Maar om de wereld te redden. Om de wereld te redden, om mensen uit deze veroordeelde situatie te redden. Want de wereld lag door de zonde al onder het oordeel van God. En weet je, dan staat er zo mooi in het 18e vers van Johannes 3. In het 18e vers van Johannes 3, daar staat: wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wat geweldig, hè? Als je in Jezus gelooft, als je in het geloof op Jezus ziet, dan word je niet veroordeeld. Want dan is Hij voor jou veroordeeld. Dan heeft Hij het oordeel gedragen. En dan staat er: maar wie niet gelooft. Eigenlijk staat er niet alleen zomaar wie niet gelooft, maar in het Grieks staat er een woordje wat je kunt vertalen: wie niet wil geloven. Dat is wat anders, hè? Wie niet wil geloven, en wat staat er dan? Is al veroordeeld. Je gaat niet in de eerste plaats verloren omdat je een zondaar bent, want dat zijn we allemaal. Je gaat verloren als je Jezus verwerpt. Dat is de reden waarom dat je verloren gaat. En wie niet wil geloven, is reeds veroordeeld. Omdat je niet geloofd hebt, en wat staat er dan in vers 18? In de naam van de enige geboren Zoon van God. En wat is die naam dan? U kent allemaal de geschiedenis wel van Jozef die een droom krijgt. Omdat hij van Maria wil scheiden. En dan zegt de engel tegen Jozef: Jozef, neem je vrouw Maria tot je, want dat wat er in Maria verwekt is, is door Gods geest verwekt. En als nou jouw zoon geboren wordt, dan moet je hem de naam, welke naam? Jezus geven. En wat betekent die naam? Yeshua. Want hij is het die zijn volk zal redden. Hij is de redder. En als je in die naam niet gelooft, als je niet in Jezus gelooft, in die naam van Jezus, de redder, dan blijf je verloren. Het is als het ware, als je dat later leest, dat stukje, het is een keuze tussen duisternis en licht. Tussen leugen en waarheid. Tussen dood en leven. Ik vind het heel mooi dat juist in dat 21ste vers, dat laatste vers, een heel opmerkelijk vers staat. Het staat in vers 21 van Johannes 3. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht. Opdat van zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. Daar staat een hele mooie opmerking. Wie de waarheid doet. Dat is mooi. Er staat niet wie in de waarheid gelooft, of wie het eens is met de waarheid, of wie gekozen heeft voor de waarheid, maar de waarheid moet je doen. De waarheid vertaalt zich in ons leven in werk, in daden. Ik heb het wel eens meer gezegd. Een leven zonder Jezus is uiteindelijk één grote leugen. Al je activiteiten, al je werk, al je inspanning leidt uiteindelijk tot één grote mislukking. En hier staat zo mooi: wie de waarheid doet. Als je Christus Jezus in je leven aanvaard hebt, dan weet je niet alleen wat waarheid is, maar je doet de waarheid. En jouw leven staat in het teken, je werk, je hele leven staat in het teken van de waarheid. En daarom zegt de Heer ook zo mooi: en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. De Heer Jezus is gekomen om ons te redden en eeuwig leven te geven. En daarom is het zo mooi dat de Heer Jezus tegen Nicodemus deze dingen zegt. Nicodemus, je wist het van Mozes. Je wist het allemaal. Maar weet je wat het betekent? Heeft u enig idee? Kijk, dit gedeelte met dat gesprek met Nicodemus, dat begint met, er was iemand uit de fariseeën wie naam was Nicodemus en hij kwam 's nachts tot Jezus. En hier aan het einde van vers 21 staat heel eenvoudig, ja, wie de waarheid doet gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. En dan? Hoe gaat het nou verder met Nicodemus? Daar staat niet dat Nicodemus zegt, Heere God, o Heere Jezus, u heeft gelijk, ik neem u aan, ik geloof in u. Het lijkt net of vers 21 eindigt met een open einde. Want daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het land Judea. De Heer Jezus verdween uit Jeruzalem. Hoe is het nou afgelopen met deze Nicodemus? Weet u het? Weet u het, hoe het uiteindelijk met Nicodemus? Zou Nicodemus nou in de hemel zijn? Zou hij nou echt tot geloof gekomen zijn door dit gesprek met Jezus? Waarin Jezus hem zo duidelijk gemaakt heeft wie Jezus is en wat hij moet doen. Ik zal u eerlijk vertellen, ik weet het niet. Ja, je leest wel een keer in hoofdstuk 7 van Johannes dat Nicodemus opstaat in de raad en zegt, moet je je nou niet eerst een beetje op de hoogte stellen van wat deze man leert, voordat je hem veroordeelt? Waarop de fariseeërs erg boos worden op Nicodemus en zeggen, joh, kom jij soms ook uit Galilea? Je weet al dat er uit Galilea geen profeet kan komen. En u weet ook dat toen Jozef van Arimathea, de Heer Jezus, ging begraven, dat ook Nicodemus kwam. Met notabene 100 pond mirre. Een enorme hoeveelheid mirre waarmee hij de Heer Jezus balsemde. Dat heeft Nicodemus wel gedaan. Zou er iets gebeurd zijn in het leven van Nicodemus? Zou hij uiteindelijk toch tot bekering gekomen zijn? Ik weet het niet. Ik weet het niet, de Bijbel schrijft er niet over. Maar u, maar jij, hoe is het met jou? Ben je opnieuw geboren, zoals we dat vanmorgen gehoord hebben? Begrijp je wat er staat in de Bijbel? Zijn we geboren uit water en uit de geest? Hebben we die nieuwe geboorte meegemaakt? Dan zul je gaan begrijpen dat het over Jezus gaat in het Oude Testament. En dat God zijn Zoon gezonden heeft om ons te behouden. En daar zullen we ook met het avondmaal over na mogen denken. Dan mogen we het brood zien. En de wijn. Het symbool van het lichaam van Christus. En het bloed van Christus. En u bent allemaal uitgenodigd om met ons dat avondmaal te vieren. Amen.